Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de Mannen Mijn Podcast, Stephanie. Hi.
Yes, hoi.
Voor de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf voorstellen?
Nou, ik ben Stephanie Goossens. Ik ben auteur van het boek Wat ik aan mijn kinderen wil doorgeven. Daarnaast ben ik moeder en tweelingmoeder van twee jongens en een meisje. En ik heb, ik denk dat ik nu 20 jaar in het veld zit vanuit jeugdzorg. Ik ben begonnen in de jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. En daarna een eigen praktijk. En daarna ben ik weer maatschappelijke projecten gaan opzetten. Daar vertel ik straks al meer over. En daarna spreker en bevlogen aan wat ik doe.
Ja.
Dus even in een notendop. Dus,
ja, echt heel bevlogen. Je kwam hier binnen voordat we begonnen met opnemen en eigenlijk begon je gewoon alvast met de podcast. Je begon al van alles te vertellen en je dook er helemaal in dat ik echt heel onbeleefd moest zeggen, sorry, kan je dat alsjeblieft bewaren, want ik zou het heel graag spontaan allemaal horen.
Yeah.
Dus dat heb je al gedemonstreerd. Mooi om te zien.
Yeah.
En vooral eigenlijk het boek wat je geschreven hebt.
Yeah.
Waar gaat het boek over?
Nou, het boek is geschreven over als we gaan kijken naar de lange wachtlijsten die er zijn. Ik denk dat we dat allemaal wel weten. In de jeugdgezondheidszorg. Met gezinnen, maar ook jongeren die compleet vastlopen in het leven. Het boek is geschreven in coronaperiode. Ook kort nadat mijn zoon ernstig ziek was geworden. Maar ik ook zo'n lange wachtlijst had in de praktijk. En dat ik dacht, is er nou geen enkel boek waarin ouders ten tijde van lange wachtlijsten kunnen lezen wat kinderen eigenlijk in de onderstroom naar boven brengen. Dus zij willen alleen maar leren, papa, mama, hoe werkt het leven nu? En er is ook een soort van taal in de onderstroom, zeg ik altijd wel eens. Zo van, je kunt bepaald gedrag zien en daar kun je naar kijken naar, hey, wat laat het kind zien? Waarom eet het minder? Waarom is het zo boos? Waarom zegt het kind niks meer tegen mij? Waarom gaat het met verkeerde vrienden om? Maar ook in je eigen relatie. En ik vertaal eigenlijk in het boek in allerlei verschillende huiskamers, maar ook vanuit mijn eigen leven, wat gebeurt er nu eigenlijk in die onderstroom? Dus ik geef taal aan bepaald gedrag waarbij je wel eens afvraagt van, wat gebeurt er nou? Wat moet ik nu doen? En in dat boek geef ik dus handvatten van, hey, wat geven we generatie op generatie door? Wat staat jou als ouder, zeg maar ook als hoeder van het gezin, wat staat je te doen? Waarin zet jouw kind nu een stap naar voren in het gezin? En waar nodigt het kind jou voor uit? En dan gaat het niet alleen individualistisch over wat het kind of de jongere gaat zien. Het gaat over een veel diepere laag. En het gaat ook over niet alleen over het leven van het kind en over jouw leven, maar ook van wat daarvoor is gebeurd.
Hmm.
En dat is wat het kind naar boven brengt, of de jongere. En daar schrijf ik over. Zodat ouders niet zoveel, dat zij de regie weer terug kunnen pakken. Dat je de regie en de autonomie weer terugpakt. En niet dat het kind alleen moet vechten in een systeem wat enorm wordt uitgedaagd. Maar waarbij je samen gaat kijken, waar willen we samen naartoe op weg? Dus dat je in verbinding met elkaar gaat groeien, in plaats van dat één iemand weer heel hard moet werken, of gaat voelen, oh, ik faal, oh, ik ben weer niet goed, oh, ik heb dit probleem. En zichzelf, nou ja, dat doet ook weer wat echt wel met het zelfvertrouwen. Zo van, ik heb hier last van, of ik ben een ander tot last, of ik word afgewezen, kinderen met ADHD of druk gedrag of die niet eten, die worden onbewust ook vaak afgewezen. Eet nou eens, doe nou eens normaal, hou eens op met huilen, doe eens dit. Zij vragen alleen, hoe ga ik om met het leven? Hoe doe ik dit?
Hmm.
Nou, en vandaar dat ik dit boek heb geschreven. Ja. Ja.
Wat is die onderstroom voor de mensen die dat begrip wellicht voor het eerst horen?
Nou, de onderstroom gaat eigenlijk gedrag wat nog geen taal heeft. Dus dat gaat over de verhalen die leven in de onderstroom, maar die nog niet in de bovenstroom zitten. Dus als ik aan jou vraag, misschien een persoonlijke vraag, maar hoe goed ken jij jouw ouders?
inmiddels best wel goed. En mijn moeder beter dan mijn vader.
Ja, ja.
Maar ik zou zeggen best goed inmiddels.
Ja, ja, ja. En kinderen zijn nieuwsgierig, die zijn intuïtief. En die gaan kijken met alle gevoelens die ze ervaren, wat ze meemaken. Hey, hoe ga je daarmee om? Maar hun ouders, die hebben ook heel vaak zoiets van, nou laat maar. Weet je wel, in mijn boek komt er bijvoorbeeld ook naar voren, wat is er bijvoorbeeld gebeurd als een ouder gepest is? Of als er vroeger sprake is geweest van seksueel misbruik? Of als er een ouder of een opa in de oorlog heeft meegevochten? Als er vroeger niet over emoties werd gepraat? Wat leeft er in jouw ouders? Welke verhalen nemen zij met zich mee? En dat is wat er gebeurt in de onderstroom. En waarin ouders, die vertellen dat natuurlijk niet naar de kinderen, maar het leeft wel. Het leeft wel door. Dat is ook wat je doorgeeft. Dus jouw plek en hoe je daarmee omgaat en of dat je helemaal jezelf kan zijn, dat pikken ouders op. Of dat pikken kinderen op.
Mm.
En dat is wat er gebeurt in de onderstroom. Wat wordt generatie op generatie doorgegeven? Ja. Ja.
Ja, ik... De reden dat ik het verhaal vooral van mijn moeder veel beter ken, is omdat zij ook in de coronaperiode een boek heeft geschreven, maar dan een autobiografie. En niet om uit te geven aan het grote publiek,
nee,
maar meer om haar eigen levensverhaal op papier te zetten en dat ook aan mijn broer en mij te geven.
Wat mooi.
Ja.
Ja.
Ja, supermooi. En dat, daardoor kreeg ik opeens vanuit mijn volwassen perspectief een blik in episodes van mijn jongere leven, die zij vanuit haar perspectief heeft beschreven. Waar mijn broer en ik samen met mijn moeder ook nog een keer een uitgebreide lunchafspraak bij gemaakt hadden om gewoon de dingen en de vragen die we hadden over dat boek te bespreken. En alleen al dat, in combinatie met heel veel zelfreflectie, oefeningen doen, door mijn eigen proces heen gaan met bijvoorbeeld IFS-oefeningen, merkte ik dat er heel veel begrip kwam voor bepaalde overtuigingen die ik over mezelf heb, patronen die ik in mijn leven ben tegengekomen. Een soort van puzzelstukjes die op hun plaats vielen. Dat ik dacht, dit is waarom ik wellicht bijvoorbeeld verjaardagen wat spannender vond vroeger om heel veel mensen uit te nodigen. Ja. Van oké, vinden ze het wel leuk om op mijn verjaardag te komen? En allerlei thema's die ik opeens kon herleiden van, maar dit en dit is gebeurd in mijn leven.
Ja.
Waar ik wellicht toentertijd, het gebeurt, je gaat verder met je leven, je staat er niet meer bij stil. Maar het is wel een ervaring die mij iets geleerd heeft over bijvoorbeeld vriendschap.
Ja.
Waar ik bepaalde overtuigingen, emotionele triggers aan over heb gehouden. Die ik nog steeds in mijzelf meedraag. Zonder dat ik doorheb dat ik ze met mezelf meedraag.
Ja.
En die me nog steeds mijn gedrag kunnen sturen in die situaties. En toen ik onder andere met mijn moeder dat boek doorsproken had, in combinatie met een hele hoop andere dingen, merkte ik dat ik in staat was ook om heel veel patronen echt los te laten. Of op het moment dat de triggers opkwamen, ze met heel veel empathie te zien van, hey, ik snap waar dit vandaan komt.
Ja.
Er eigenlijk gewoon voor dat deel te zijn. En het is een heel groot goed. En bij mijn vader, dat is een iets meer een gesloten boek. Dus daar weet ik minder van af. Maar de relatie is ook, denk ik, omdat misschien dat hij wat ouder wordt en gewoon wat meer vertelt over zijn leven, maar misschien ook omdat ik anders in de relatie sta. Begint hij ook steeds meer te delen, maar meer gewoon in anekdotes of verhalen en door gesprekken die we daarover voeren. En ik denk dat dat inderdaad zo'n groot goed is. En dat als je als ouder daar al bewust van bent en dat mee gaat geven aan je kinderen, dat het hen ook helpt om hun plekje in deze wereld te vinden, te zien waarom ze dingen doen. En ik vind het echt een prachtig initiatief om zo'n boek te schrijven, om dat al aan ouders mee te geven. Ik heb persoonlijk de impact daarvan ervaren, maar ook heel veel mensen die we coachen in de liefde.
Ja.
Dan zie ik eigenlijk altijd op het moment dat ze zich anders gaan opstellen in relaties in het leven, dat het vaak al begint bij vriendschappen en de familierelaties waarin ze andere gesprekken gaan voeren. En dat het vanuit daar doorcijpelt naar de romantische relaties.
Ja.
Soms is dat nog net wat enger. En daar zie ik dan ook opeens dat de kind-ouderrelatie op latere leeftijd compleet verandert en ze gesprekken voeren over onderwerpen waar ze in de stoutste dromen niet van hadden gedroomd, dat we daar een open, en eerlijk en kwetsbaar gesprek over konden voeren. Ja. En dat is vaak zo ontzettend helend. Dus het is niet alleen voor mij persoonlijk, maar ik denk voor echt heel veel mensen echt een hele belangrijke boodschap dat dit een groot goed is om mee te geven aan je kinderen. En ook voor jezelf als ouder, om daarmee bezig te zijn.
Ja, precies dat. Want dan kunnen kinderen ook zien van, wat is van mij en wat is van jou? Dus waarom reageert mama of papa zo heftig? Wat heb ik fout gedaan? Hmm. En dan krijg je ook met de hechting. En hoe ga je je verhouden tot een ander, terwijl het helemaal niet bij jou lag? Maar jij triggert als kind, trigger je ook dingen. En breng je ook oude pijn naar de oppervlakte. Gewoon omdat jij je leven leidt. En omdat je op een gegeven moment ook gewoon je bent ook gewoon jezelf. Maar je hebt op een gegeven moment ook te maken dat je maar gaat afsplitsen. En dat zie je op een gegeven moment bij jongeren of als kinderen wat ouder worden. Dat gedrag laat zien van waar splitst het kind zich af. Maar dat komt op een andere manier naar boven. Met bepaald gedrag, met eetproblematiek, agressie, boosheid, moeite met vriendschappen, onzekerheid, twijfels. Maar wat is dat dan? En dat is ook van welk interpersoonlijk verhaal heeft het kind dan gevormd, omdat het niet kan plaatsen waar alles vandaan komt, van wat je voelt. Dus dat is zo mooi dat ook, want ik heb zelf ook voor dit boek, heb ik ook een boek, na een hele heftige tijd, heb ik eerst voor dit boek dus een boek geschreven aan mijn kinderen, met ook mijn levensverhalen erin. Mm. Waarvan ik dacht van, dan weten ze ook van waar ik vandaan kom en waarom ik ook deed, waarom ik ook deed. En waarom ik ook wel ook mijn verantwoordelijkheid neem voor mijn shit, zeg maar. En mijn stukken.
Ja.
Zodat zij het niet hoeven te dragen. En zij niet een systeem hoeven te bevechten waar zij niks aan kunnen doen. Dus wat wil ik? Ik wil dat mijn kinderen meer vanuit vrijheid kunnen leven. Vanuit vrijheid, vanuit patronen. Maar dan moet je wel af en toe het lef en de moed hebben om dingen aan te kijken.
Ja.
En dat is niet iedereen, niet voor iedereen, ja, het is niet makkelijk.
Ja.
Maar niet iedereen is daartoe bereid. Terwijl je zorgt wel echt voor een lichter leven voor je kinderen. Hmm. Ja.
Ja, 100%. En als ik me teruggaan naar het persoonlijke voorbeeld, bijvoorbeeld met die verjaardagen, waar ik achter kwam met die gesprekken met mijn moeder. En dat was wel iets wat ik nog vaag ergens wist, maar eigenlijk nooit meer bij stilgestaan. Dat is dat om mijn 11e, 12e, denk ik, een groepje vriendjes had en één vriendje daarin mij opeens uitsloot van, volgens mij was het een woensdagmiddag lunch gewoon, waar ze dan altijd elke woensdagmiddag met z'n allen gingen eten. En dat kwam eigenlijk vanuit zijn moeder, die for whatever reason mijn moeder niet mocht. En dat ook zo tegen haar gezegd had. En mijn moeder zit zat van, wow, ja, ze was nieuw in het dorp. Want we zijn opgegroeid in een dorpje en daar best wel geschrokken van was. En zoiets, en waarschijnlijk speelde dat al, maar dat sijpelde dus door naar mij en dat vriendje. En ze zei van, ja, dat ik heel verdrietig thuis kwam toen ik hierachter was gekomen dat ik was uitgesloten. En blijkbaar dan als kind natuurlijk dat ga interpreteren van, ik ben niet leuk genoeg.
Ja.
Wat de redenen daar ook van zijn. Wat voor betekenis je er ook aan geeft. En een andere moeder in dat groepje kreeg daar lucht van. Die zei, ja, maar dit gaan we niet doen. En dus toen is het een heel ding geworden. En uiteindelijk is het allemaal soort van goed gekomen. Als het we gingen wel met z'n allen lunchen. Maar de impact daarvan, zowel denk ik op mijn moeder, wat ik niet wist dat dat ooit tegen haar gezegd was, maar via dat boek achterkwam.
Ja.
En het bracht mij terug naar dat gevoel. Zorgde ervoor dat ik dat deel wat ik nooit helemaal begreep rondom verjaardagen, waarbij het heel erg aan het licht kwam dat mensen dan speciaal voor jou bijvoorbeeld opkomen dagen. Maar als je ergens het gevoel hebt, want ik had het alleen in vriendschappen van, ja, ben ik wel leuk genoeg? Is het wel, vinden mensen het wel fijn om met mij tijd te spenderen? En je snapt niet waar dat vandaan komt. Dan kun je dat gewoon voor waarheid aannemen van, ja, dat is gewoon zo. Maar toen ik dat ging begrijpen en dat zag van, oh, maar dat is een deel in mij wat iets meegemaakt heeft, een ervaring waar die overtuiging en die triggers aan over heeft gehouden, kon ik daar op een hele andere manier mee omgaan. Dus die empathie voor hebben. En nu is het geen issue meer. En als het opkomt, dan weet ik dat het er is. En dan heb ik gewoon even tijd nodig om ermee te zitten. En eigenlijk als ik erbij incheck, dan komt er alweer rust. Want dat is wat het nodig heeft, dat het gezien wordt en gehoord wordt.
Ja.
En dat is dan een heel persoonlijk voorbeeld daarin. Maar ik heb ook altijd wel vanuit mijn moeder, denk ik, daardoor meegekregen thema's, boodschappen zoals, rechtvaardigheid is ook heel belangrijk. Mensen niet uitsluiten. En ik weet dat zij soms ook juist de rol op zich kan nemen van, als ze ergens in een situatie is dat ze ziet dat andere mensen iemand niet goed behandelen, dat ze daar dan voor opkomt.
Yeah.
Waarschijnlijk, misschien ook door de ervaring die ze zelf heeft meegemaakt. Maar dat is ook iets wat ik heb meegenomen, een boodschap. En daar ben ik blij mee. Dat is iets wat me, wat me juist heel erg helpt. Het zijn dingen een beetje in mijn ouderlijn, vooral bij mijn moeder dan, wat ik erachter ben gekomen, wat ik mee heb gekregen. En ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat zijn veel voorkomende boodschappen. Je noemde ze volgens mij voor de podcast familiequotes, wat ik een hele mooie term vond.
Ja.
Die je veel tegenkomt of die je veel ziet.
Ja. Ja, om even een toelichting te geven, hè, over familiequotes. De afgelopen 20 jaar heb ik echt met duizenden gezinnen en ouders en kinderen en jongeren mogen werken. Maar wat ik vaak terugzag van, wat is eigenlijk jouw familiequote van het ouderlijk gezin waarin je bent opgegroeid?
Mm.
Wat draag jij mee? Waar ben jij onbewust loyaal aan? Even een voorbeeld bij mij. Bij mij was het, ik ben opgegroeid met twee ouders in de zorg. Mijn moeder heeft 23 jaar mantelzorg gedaan. En bij mij was het, hoe meer ik voor een ander zorg, hoe waardevoller ik ben.
Mm.
Dus ik kreeg al van jongs af aan mee van, onbewust, maar cijfer jezelf maar weg. Zorg voor een ander, zorg dat een ander het goed heeft. Maar als we gaan kijken naar mijn waardigheid en het goed zorgen voor mezelf, de zelfzorg, dat kreeg ik niet mee. En dat zag je later ook terug in de depressies van mijn moeder. Uiteindelijk heeft dat echt tot hele heftige vorm heeft dat ook geleid. Maar ik zag alleen maar weggeven, jezelf weggeven. Dus ik voelde op een gegeven moment ook mijn grenzen ook niet meer. Dat ik dacht van, als een ander mij maar aardig vindt. Nou, tel dan ook nog eens bij op dat er pestervaringen bij komen. En dat is wel wat ik veel voorkomend, wat ik wel zie, is vanuit die hechtingsstijlen van, dat je in de relatie met een ander een redder zoekt. Of juist met de bindingsangst, ik wil niet gered worden, ik kan het zelf wel. Dat ik altijd terugga ook naar, wat is jouw familiequote? Wat is dat bij jou? Want wat gebeurt er als je daar niet loyaal aan bent? Wat gebeurt er bij mij als ik nee zeg? Wat gebeurt als ik zeg, ja, ik vind het echt heel erg vervelend voor je. Maar ik zal voor je, ik zal naar je luisteren en ik kan nu niks doen. Wat gebeurt er dan? Dan is het een vorm van verraad. En dat zie je ook in de partners die je uitzoekt, maar ook relaties die je aangaat en keuzes die je maakt. Oh, wat zal een ander daarvan vinden?
Mm.
Dus ook als je bijvoorbeeld kiest voor een partner die eigenlijk niet helemaal past in de familie, of die heel anders is, of die ervoor zorgt dat jij verandert, maar wel misschien wel dichter bij je hart komt, dan kunnen ze daar misschien wel wat van vinden. En dat is wat ik heel vaak ook terugzie, maar ook bij relatieproblemen, dat als er sprake was van verlatingsangst, dan zat op een gegeven moment heel erg veel frustratie, omdat je denkt, ja, ik geef zoveel en ik doe alles, maar ik krijg dit niet terug. En ze moeten ook in mij investeren, maar het ging alleen maar erover van, je geeft jezelf continu weg. Wat doe jij echt voor jezelf? Wat is jouw vuur? Wat is waar jij van aangaat? In plaats van volledig gericht te zijn op de ander. En dat zie je ook terug in de opvoeding.
Mm.
En weet je, niet om het allemaal over één kam te scheren met de curlingouders. Zo van, oh, blijf maar bij me, want ik kan het niet verdragen als iemand misschien wel mogelijk weggaat. Of als ik het niet goed genoeg doe. En de andere kant vanuit de bindingsangst, daar zat meer de muur. De muur om meer afgesloten te zijn. Waarin je afgesloten bent van, ik red me wel, je hoeft niks te doen. Ik kan het allemaal wel alleen. En maar eigenlijk achteraf wel, nou, klagen, ja, eigenlijk kijkt er ook niemand naar me om.
Mm.
Dus dat is wel wat ik vaak zie gebeuren. En helemaal als je net ouders bent, er verandert zoveel. Hè? De hele relatiedynamiek verandert. En dan gaat het ook over de opsplits. Je staat continu opgesplitst. En dan gaat het ook over de relatie met jezelf. Wanneer pak jij nu echt ruimte voor jezelf? En dan hangt ook weer die familiequote daarboven. Mag ik dat wel?
Ja.
Maak ik me niet schuldig ergens aan? Nou, en als je dat weet, van het gevoel dat je een soort van verraad pleegt, of te veel aan jezelf denkt, of dat ik denk van, hé, wat gebeurt er nou? Wie spreekt er nu eigenlijk in je hoofd? Wie is er nu aan het praten? En waarom zou jij niet bepaalde keuzes mogen maken? En dat gaat, dat zie ik al bij jongeren, de verwijdering van jezelf. Waarin ben jij deels verwijderd van jezelf? Om te voorkomen dat je niet wordt afgewezen. Dat je leuk genoeg bent. Dat je gezien wordt. Maar er zijn delen in jezelf die vragen ook om bestaansrecht. En dan gaat het over een heel diep verlangen. Het diepe verlangen. Wat leeft er in je? Maar durf je dat ook uit te spreken, die waarheid? Hoe wil jij het leven leiden? Nou, en dat brengen kinderen ook enorm naar de oppervlakte. Papa, mama, wat voor leven wil jij echt leven? En want zij staan helemaal vrij in het leven, spelen, houden vaak ook nergens geen rekening mee. Ja, de ego's die zijn nog heel erg actief. Hè? Ze zijn ook helemaal niet bezig met die buitenwereld. Dat is alleen als ze ouder zijn. Maar het gaat echt over het diepe verlangen. En dat is ook wat er in relaties ook gebeurt. Durf jij echt de waarheid uit te spreken? Durf jij jouw diepste verlangens uit te spreken? Zonder dat je bang bent dat je een ander kwetst. Of dat je te veel vraagt. En dan gaan we weer terug naar de familiequote. Zo van, wow, hoe draag je dat met jou mee? En hoe loyaal ben jij daaraan? Ja.
Wanneer ben je achter jouw persoonlijke familiequote gekomen?
Mijn moeder heeft een hele heftige aanrijding gehad. De aanrijding met een trein in een van haar depressieve periodes. En toen was ik net bevallen van mijn jongste dochtertje. En ik woonde ook net op grond van mijn voorouders. Dus moet je nagaan, alles van generationele patronen. Ik kwam allemaal bij elkaar, net op grond van familie. Ik was bang om het leven door te geven als vrouw, als moeder. En ik kwam gewoon echt, bij mij werd na anderhalf jaar gewoon PTSS geconstateerd. Omdat dingen zo heftig waren geweest. Maar ik zorgde ook niet voor mijn eigen veiligheid. Wat wil ik nu echt? Ik ben alleen maar aan het zorgen voor anderen. Want dan ben ik tenminste nog waardevol. Maar toen ging ik ook naar binnen kijken naar van, hey, hoe waardevol vind ik mezelf? Wat geef ik mijn kinderen nu door? Zij zien alleen continu een opgesplitste moeder. Vrienden en mensen om me heen zagen ook een vrouw die continu aan het rennen was voor een ander. En iedereen was blij met mij. Alleen ik was totaal niet blij met mezelf. Ik haalde alleen even de bevestiging of mijn energie van, oh ja, ik hoor weer iets heel leuks, complimenten, dank je wel. En daar haalde ik ook de liefde uit, maar dat klopte niet. Dat klopte helemaal niet. Terwijl ik zelf ook een heel goed lopende praktijk had en ik gaf lezingen. Maar ik dacht, wat doe ik nou? Hoe zet ik mezelf nu neer? En toen kwam dat stukje. Ook met, want ik schreef toen ook al heel erg veel. Maar toen dacht ik, hey, wacht al even, als ik nou een familiequote heb. En ik had al portretten gemaakt met mensen die hun verhaal deelden. En daarom gingen we werken met quotes. En toen kwam ik dus bij die familiequote uit. En toen dacht ik, ja, dit is echt mijn quote. Dit is echt de quote van de familie. Want ik zie het ook terug bij andere gezinsleden. En ik zie het zelfs ook nog verder terug. In de hele familie komt het ook heel erg terug. Dus toen dacht ik, hey, wat staat mij te doen? Wat vraagt het leven nu van mij? Ook waar word ik voor uitgenodigd? En daarin zag ik van, dat wil niet zeggen dat ik niet meer zorg voor een ander, maar meer van, waar is mijn grens? Hoe kan ik nu echt voor mezelf zorgen? Hoe kan ik mezelf voeden? Maar waar zitten mijn diepste verlangens? Wat wil ik? Klopt het wel wat ik allemaal doe? En vanuit je hoofd weet je het wel, maar vanuit dat lijf wat nadenkt om bepaalde keuzes te maken, wat toestaat, daar kun je soms ook niet bij. Want heel veel mensen denken, nee, ik leef het lijden, ik leef het leven wat ik echt graag wil. Maar dan ga je echt stilstaan, dan denk je, oh nee, eigenlijk niet. Ik leef het leven waarbij ik leef naar de verlangens van een ander. Want dan voel ik mijn waarde. Maar als je echt gaat kijken naar de waarde van jezelf. Naar wat er diep van binnen gebeurt. Naar al die delen te gaan. Naar wat wil ik? Wat wil ik nu echt? En stel ervoor dat ik alleen al het opschrijf. Heel veel mensen weten het ook niet. Wat wil ik nu echt? Ik weet het niet. Mm. Want het is zo diep weggestopt. Maar als je dat naar boven laat komen, je schrijft het alleen al eens op en je gaat daar ruimte voor maken. Want vaak is het ook zo, nee, dat kan niet. Want, duw het meteen weer weg. Nee, laat het eens even toe. Wat gebeurt er nu met je? Laat nou eens toe. Dat diepe verlangen, die delen in jezelf. Er zijn heel veel delen die wel recht hebben gekregen, maar ook heel veel delen in jezelf nog niet. En als je dat toelaat, dan komt er ook veel meer ruimte. En dat wil niet zeggen dat iets binnen een jaar geregeld moet zijn, maar wel dat je jezelf erkenning gaat geven voor jouw hele zijn, voor alle delen in jezelf. En vaak laten wij een aantal delen maar zien, omdat het wenselijk is, omdat we leven naar de verlangens van een ander, omdat we dan niet afgewezen worden, dat we trouw zijn. Maar als we veel verder gaan voelen en gaan kijken, dan voel je pas echt de afsplitsing. Waarin heb ik mezelf afgesplitst? En waarom? Wat is dat kind? Wat wil het vertellen? Of die jongere, die tiener? En dan kom je in een veld van de moed en het ontwijken. De moed om het aan te kijken of in het ontwijken. Ja, laat maar zitten. Nee, weet je, het is allemaal wat prima hoe ik het leven leid. En toch af en toe wel voelen van, oh, het knaagt wel. Maar dit vraagt om te kunnen leven. Dat bestaansrecht, die voeding. Delen in jou die voeding vragen. En dat is ook wat je ook doorgeeft aan de volgende generatie. Het volledig leven. Het volledig mogen zijn. En niet dat deel mag wel. Dat deel sta ik wel toe en dat niet. Mm. Dat heb je ook meegekregen. Dat vraagt ook echt om leven. Dat vraagt om vuur. Dat maakt jou zo mooi en jou uniekheid. Maar dat is ook wat we niet meekrijgen op school.
Mm-hmm.
Dus ja.
Als je teruggaat naar die periode dat je moeder dus een ernstig ongeluk had gekregen. Jij was net bevallen van je dochtertje. Je woonde daar op grond van je voorouders. Je merkte dat je aan het leven was veranderen. Je bent die patronen gaan zien. Ik hoorde dat je een diagnose van PTSS kreeg.
Ja.
Was je, omdat het je merkte dat het allemaal te veel werd, of hoe je het ook ervaren hebt, dat je daardoor actief hulp zocht, naar een psycholoog ging en op die manier de tools kreeg, of hoe?
Nou, weet je wat het was? Ik ben zelf traumatherapeut. Mm-hmm. Ik ben pedagoog.
Right. Er zit gewoon DSM-5 erbij.
Dus ik was, en ik ben het nog steeds.
Ja.
Maar wat ik deed was eigenlijk mezelf proberen te behandelen.
Mm.
Maar dat kan natuurlijk niet. Ja. Want ik zat compleet in het ontwijken. Ja. Ik was de vader, de ondernemer. We waren net een huis aan het bouwen. Hij werd ook nog eens ziek. Mm. Dus ik zat alleen maar in het doorgaan. Totdat ik op een gegeven moment, kort na mijn verjaardag, ik viel gewoon flauw van vermoeidheid. Want ik had 3 kinderen onder de 4 jaar. Ik had mijn eigen praktijk. Mijn partner die was 2 keer ziek. Een tumor in zijn oren hadden ze gevonden. En we woonden in een woonunit. Dus we zaten midden in de bouw. Mm. En ik dacht, ik kan nu niet omvallen.
Mm.
Want, en dan hebben we weer die familiequote. Dus je maakt jezelf heel belangrijk voor anderen. Maar uiteindelijk als je omvalt, dan kan niemand. En toen was ik op een gegeven moment bij een bevriende collega, therapeut. Maar zij zei ook van, je bent je verhalen aan het vertellen, net als dat je een pakje boter koopt of zo. En toen dacht ik, ik sta zo ver van mezelf af, alleen maar om de boel te kunnen blijven dragen. En uiteindelijk, toen ben ik wel naar de huisarts. En daarin ben ik doorverwezen naar een psychotherapeut. Maar wat ik ook doe, dit heeft ook te maken met mijn hechting. En is dat ik, als er iemand tegenover me zit, vanuit welke hoek dan ook, maar om mij te helpen in dat stuk, dan wat ik doe is ook vanuit mijn bindingsangst, is dat ik dan ga kijken, oh, kun je mijn verhaal wel dragen?
Mm.
En kan ik jou volledig vertrouwen?
Mm.
En kun jij dit wel aan? Dus dan ga ik zelf, en dat is helemaal niet goed, maar dat deed ik toen wel, dat ik dacht van, ik moet me wel helemaal veilig kunnen voelen bij jou. kan ik helemaal aanwezig zijn. Want ik was zo vaak al in relaties of een... Ja, ik was al zo vaak zo geraakt. En als ik mezelf kwetsbaar laat zien... Terwijl ik dat wel vroeg van mensen in mijn praktijk. Ik had een hele goed lopende praktijk. Dus ik kon het voor anderen wel. Maar je begint natuurlijk bij jezelf. En dat was zo confronterend dat ik dacht van... Ja, nu ga ik ook helemaal ervoor. Weet je wel, nu moet ik ook echt... Ik had al zoveel innerlijk werk gedaan. Alleen die klap toen, ja, dat was zo heftig. Omdat het echt ging over het leven doorgeven. En ook omdat ik zie... Ik heb bijvoorbeeld fantastische ouders... maar ook hoe hun verleden hen gevormd heeft. Dus ik ben ook in mijn autobiografie... die ik voor dit boek heb geschreven... ben ik ook met hen in gesprek gegaan. En... Het was zo mooi, want je begrijpt zoveel, je begrijpt zo goed waarom ze deden, hè? Waarom ze deden zoals ze deden. En dat zij echt hun uiterste best hebben gedaan. Alleen dat ze gewoon niet anders konden. En wat ik heb geleerd en daaruit mee heb genomen en daarin ook echt een cirkel heb doorbroken. En ook wat ik ook in mijn boek schrijf, praat met elkaar. Achter al die voordeuren zitten zoveel vergelijkbare verhalen. Maar er zit zoveel schaamte en er zit zoveel onzekerheid. Waardoor het gaat maar door. Het zuddert maar door. En daarin heb ik heb nu een heel mooi, heel gaaf programma Connecting Families. Waarbij al die ouders samenkomen en ontdekken. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat heb ik ook. Ik kreeg ook even weer een drift bij bij mijn kinderen. Of ik zit ook even niet lekker in mijn relatie. Of nou, in ieder geval dat. Maar dat open kunnen bespreken, eerlijk kunnen zijn. Dit is wat er leeft, dat wat lucht krijgt. Dat zorgt gewoon voor ademruimte. Zo van, ik ben helemaal niet alleen. Ik ben hier... Ik ben gewoon maar mens en ik ben ook aan het zoeken. En wij zijn allemaal als mensen aan het zoeken. Want wij krijgen gewoon geen opleiding voor goed ouderschap. We krijgen geen opleiding tot relaties. Hoe ga ik goede relaties aan? Dat moet je leren. Maar je hebt ook voorbeelden voor je gehad. En daarvoor en daarvoor. Dus daarom ga het gesprek met elkaar aan. En dat is juist die kwetsbaarheid. En dan leer je van elkaar... Maar vooral ook, je bent niet alleen. En wat ik vooral heel erg veel zie, is dat er heel veel schaamte is. We hebben het wel over heel veel dingen, maar over heel veel dingen ook niet. En dat is wat ik bedoel in de onderstroom, ook waarover ik schrijf. Maar dat is wat kinderen voelen. Dit is ook wat je intuïtief voelt als je met iemand anders bent. Ook waarbij, ik had toevallig gisteren een jonge vrouw bij mij in de praktijk na daten, hè, wat uit was gelopen op niks. Maar ze zei... Ja, maar ik dacht dat het zo lekker ging. Maar zij heeft ook maar de helft van zichzelf laten zien. Mm. En hij zei, ja, ik kan jou niet helemaal peilen. En ze zei, ja, dus het gaat erover van, durven we wel kwetsbaar te zijn?
Ja.
En dat is wat ik heb geleerd en zag, ja.
Mm. Is dat het grootste wat er veranderd is, zou je zeggen, sinds die periode je achter de familiequote kwam, je die patronen bent gaan inzien? Dat je eerlijker bent gaan zijn over wat eigenlijk misschien jouw behoeften zijn? Of...
Ja, nou om heel eerlijk te zijn, ik was heel erg bang. Want wat gebeurt er als ik me uitspreek wat nu echt mijn diepste verlangens zijn? Dat heeft consequenties. Kan ik het dragen? Ja. Kan ik verantwoordelijkheid nemen? Voel ik mezelf al waardig genoeg? Geloof ik al zo in mezelf? Dat ik durf uit te spreken wat ik heel graag wil. Dat ik daar ook naar durf te leven. Want soms zitten er dingen onder de oppervlakte die je denkt... oh, die duw ik maar eventjes weg. Dat kan bijvoorbeeld als je al heel lang in een relatie zit... en je denkt, oh, maar het loopt niet meer lekker. Of ik heb bepaalde verlangens. Hè? Ik zou dit wel willen. Of ik zou dit meer willen. Of maakt niet uit. Of iets zit je dwars. Maar durf je jezelf uit te spreken... Het is alleen, mensen houden zich vaak stil omdat ze bang zijn. Dus dat ze of een ander kwetsen, maar ook wat zijn de consequenties. En dan schieten ze weer terug de tijd in. Zo van, oma, ik heb het ooit eerder gedaan als kind. En me eerder uitgesproken. En toen gebeurde er dit. Toen vonden ze belachelijk, hè, wat ik zei. Of, maar je schiet terug de tijd in. En dat is waardoor het vuur in jezelf al uitgaat. En wat je dan ziet, is dat je dan... Nou, dat hoeft niet meteen heel dramatisch, maar soms mensen krijgen een burn-out, krijgen lichamelijke klachten, zitten niet helemaal lekker in een vel. Omdat ze maar voor een deel leven en dingen ook onder de oppervlakte houden. Maar dat is niet wat we onze kinderen mee willen geven naar de volgende generatie. Daar gaat het over het volledig leven.
Als je die eerlijkheid al... Nou, wellicht als belangrijke waarde, maar ook in je gedrag al belichaamd had in die tijd dat al die dingen gebeurden in je leven. Van moeder ongeluk, partner ziek, 3 kinderen onder de 4, eigen praktijk runnen. Wat gewoon hele stressvolle, moeilijke situaties zijn. Wat had dan het verschil geweest, denk jij? Als je dit al wist en dit al doorleefd en belichaamd had.
Nou, dan dat had heel veel ellende kunnen voorkomen. Want... Weet je wat ik wel eens ooit in een van mijn diepste periodes heb gezegd? Ik mis nu iemand die echt voor me zorgt. Ik was altijd degene als oudste, zo van ik sta en ik zorg voor iedereen. Maar er was eigenlijk een heel diep verlangen en dat was, wie zorgt er nu even volledig voor mij? Dat ik helemaal achterover kan hangen en dat ik me compleet veilig voel en dat ik weet dat ik niet weer gekwetst of geraakt wordt. Dat. En maar door heel hard te rennen, door voor anderen klaar te staan, haalde ik telkens kleine beetjes eruit. Maar daar ging het helemaal niet om. Ik wou gewoon even volledig dat er iemand voor mij even kon zorgen. En met 3 kinderen onder de 4 en alles te runnen, maar alles om mij heen viel ook om. En niet omdat de anderen daar bewust voor kozen. Want ik heb super veel lieve mensen om me heen. Maar ook omdat zij ook vanuit hun familiequote voor het zorgen voor een ander te lang door waren gegaan. Ja, en op een gegeven moment viel iedereen en alles viel om. En dan moet je blijven staan. Maar dat was gewoon... mijn schreeuw, mijn groep was eigenlijk... Wie ziet mij? Maar... Niemand kan jou zien als je zelf niet uitspreekt. Als jij zegt tegen iedereen... Oh, maar ik red het wel. Oh, ik heb dit wel neergezet. Oh, ik ben hiermee bezig. Maar omdat je zo geraakt bent in verbindingen met andere mensen... denk je, nou, ik neem het risico niet dat iemand volledig voor mij gaat zorgen... of überhaupt dat ik het durf te vragen. Hè? Dus daarom zeg ik het maar niet. Ik red me wel. Ja. Ja. Dus als ik dat wel had gedaan, dat had voor mij niet zo'n lange strijd van jaren geweest. En dat is ook iets wat vanuit mijn de pestervaringen die ik in mijn jonge jeugd heb meegemaakt. Daarom was het op een gegeven moment ook van, ik ben super sensitief. Heel erg gevoelig. Nou, dat talent werd alleen maar groter. Want ik ging gewoon scannen. Ik ging gewoon scannen wat hebben anderen nodig. Zodat ik niet meer werd afgewezen. Maar uiteindelijk resulteerde dat wel in jarenlange bulimia. Dus wat doe ik met al die emoties? Ook als je dat niet hebt meegekregen. Nou, en dat is ook wat ik ook overschrijf in het boek. Wat mag er niet naar de oppervlakte komen? Wat leeft er dus in die onderstroom? En dat is ook wat ik in mijn werk ook de afgelopen 20 jaar zag. Als jonge kinderen medicatie kregen. Of als jongeren helemaal vastliepen. En hun vuur al uit was. Wat leeft er in jou? Maar als je geen ouders hebt die daarin voor kunnen gaan. Omdat ze denken, ik leef het leven en ik doe alles zoals het hoort. Dan kun jij ook die dingen niet naar de oppervlakte brengen. En dat is zo'n gemis, want daar juist in die lagen zit zoveel veerkracht. Er zitten in die verhalen zit zoveel erkenning bij heel veel mensen. Oh, dit herken ik ook. Oh, wat fijn om het hierover te hebben. En dat zorgt echt voor diepe verbindingen. Echt, maar echt op een hele diepe laag naar verbindingen. En ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen naar verlangen. Niet alleen een diepe verbinding met zichzelf, maar vanuit die diepe verbinding, vanuit... die ze weer kunnen leggen met zichzelf vanuit hun waardigheid en erkenning en een schaduwkant ook, hè, om die verbinding uiteindelijk met iemand anders aan te gaan. En dat gaat ook van hoe eerlijk en hoe open kun je naar een ander zijn. Kun je echt, kun je alles delen met een ander? Voel je die ruimte en de vrijheid? Of ben je bang voor de reactie van een ander?
Hmm.
En kun je staan in jouw eigen waarheid? Of in je eigen, ja, in jouw zijn? Kun je daarvoor staan? Ja. Ja.
Wat is daarvoor nodig om dat te kunnen omarmen, wie je bent en daar vanuit die plek eerlijk te zijn in je relaties en in het leven?
Wat daarvoor nodig is, is eerst echt die verbinding met jezelf aangaan. En ik denk ook dat je daarin voorbij verschillende lagen gaat. Van rouwen. Rouwen om wat er niet is geweest en wat je hebt gemist. Het gaat over, het gaat ook echt over zelfliefde. Zo van, wat gun ik mezelf? En waarin mag ik mezelf wat meer ruimte gaan geven? En ook kijken naar die overtuiging, je bent helemaal niet te veel. Als je wat meer ruimte voor jezelf neemt. Dus het gaat over de veilige bedding voor jezelf creëren. En niet verlangen dat het vanuit een ander komt, maar heel erg voelen voor jezelf, ik heb dit voor mezelf te doen. Dit is iets wat de basis in jezelf, die echt die stevige basis in jezelf, die verbinding, daarin mag je jezelf toestemming gaan geven. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat er is. En vooral, geef jezelf tijd. Tijd. En ben minder hard voor jezelf. En daarin durf jezelf uitspreken. Dus als je op een bepaalde manier naar iemand reageert of niet reageert, maar ook zegt van, ik vind dit spannend. Of je mag ook best zeggen tegen een ander, ja, ik ben best wel bang nu. Ik kan mezelf heel groot voordoen, maar ik ben best wel bang.
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast.
En dan zien mensen ook echt van wat er in je leeft. En ik denk dat dat is, ik gebruik met heel veel mensen vaak het woord Nivea, niet invullen voor een ander. Maar wat we vaak doen is dat we, omdat we iets voelen bij een ander of iets zien, we gaan het invullen. En daarom zeg ik altijd check-in. Ook als je al heel lang in een relatie bent of een relatie hebt van checken. Hey, ik hele rare vraag of even vraag. Ik voelde het. Klopt het? Dus breek ook het gesprek ook open. Zo van, omdat het anders weer net als kind een eigen leven gaat leiden. En dan ga je jezelf wel voeden. Zie je nu? Terwijl dat helemaal niet waar hoeft te zijn. Maar als jij jouw innerlijke wereld ook een beetje durft te laten zien aan een ander, dan zeg je eigenlijk tegen een ander, ik ervaar je als veilig genoeg om mij echt te ontmoeten. Dus dan geef je een ander ook een cadeau van, reis met me mee. Want jij mag echt mijn innerlijke wereld zien. En als we dat eens wat meer gaan doen, zo elkaar ook echt het kijkje geven in die binnenwereld en uitspreken ook onze kwetsbaarheden, dan kunnen we toewerken naar echte diepe verbindingen.
Hmm.
Ja.
Je noemde al een voorbeeld van een vrouw die in je praktijk kwam, die zichzelf niet helemaal liet zien in het contact met een man. En wat uiteindelijk dus op niks uitliep, terwijl er wellicht de connectie en de aantrekkingskracht en de potentie voor verliefde gevoelens er wel degelijk was.
Yeah.
En dat is iets wat ik heel veel tegenkom, dat mensen bang zijn om de ander af te schrikken, bang zijn om al die kanten van zichzelf te laten zien, vooral als er inderdaad boodschappen zijn opgedaan in het verleden, door bijvoorbeeld een pestverleden, dingen in de jeugd die er zijn gebeurd. En ik moet dan denken aan een voorbeeld van iemand die ik ooit, die vandaag sprak ik haar nog, vertelde dat ze, het gaat hartstikke goed met een man, zijn zelfs gezamenlijk op vakantie geweest. En hij sprak uit dat hij van haar houdt. En zij kon daar eigenlijk, ondanks dat ze dat ook voelde, nog niet hetzelfde op terugzeggen. Omdat ze bang was van, ja, als ik hier nu in meega, wellicht ga ik dan te snel en dan vindt hij me straks niet meer leuk.
Yeah.
En ze kwam bij mij van, ja, Hij heeft het later nog een keer gezegd dat hij het zo leuk vindt met me en zo. En ik weet niet zo goed wat ik moet doen. En wat er eigenlijk gewoon actief was, was een beschermingsmechanisme. Wat ervoor moest zorgen dat ze niet afgewezen zou worden. Omdat ze in het verleden had meegemaakt dat als ze haar gevoelens toestond en ergens hoop op kreeg. Ja. En het zou toch niet zo uitpakken zoals ze hoopte, dat ze die pijn moest dragen. En die pijn wilde ze niet nog een keer voelen. Wat meestal het motto is van beschermingsmechanismes, dat nooit meer. Dat hoef ik niet meer, wil ik niet meer meemaken. Waardoor dat mechanisme het eigenlijk overnam in dat contact. En als je dat hoort, dan denken veel mensen van, hoe groot kan de impact daarvan zijn? Enorm, omdat meestal wanneer zo'n beschermingsmechanisme actief is, merk je het ook al in je lichamelijke sensaties. Bijvoorbeeld een vernauwing of een druk op je borst, of dat je heel erg in je hoofd gaat zitten. Ja. Een angstig, onzeker, twijfelachtig gevoel, hoe mensen het soms beschrijven. Als ik in een ruimte ben en er zijn twee mensen, eentje die heeft net echt verschrikkelijk nieuws te horen gekregen. Belangrijk, iemand van wie ze houden, is overleden of wat dan ook. En iemand die net de lotto heeft gewonnen. Het is heel duidelijk dat je bij beide mensen totaal verschillende innerlijke staat doorziet schijnen en hoe ze zijn. Absoluut. En dat jij je ook anders gaat voelen bij hen in de buurt. Dus als je dat meeneemt, dan kan je ook begrijpen dat als je in heel sterk een beschermingsmechanisme zit en dat heeft zo'n impact op je hele fysiologie, dat ook wat doet op die, hoe die ander zich bij jou gaat voelen. En dan krijg je de situaties zoals jij net noemde bij die vrouw die bij jou in de praktijk kwam van die man vertelde dat hij geen hoogte van me kreeg of me niet zo goed kon peilen. Terwijl juist iemand echt toelaat in dat verhaal, zoals je zo mooi vertelt, zorgt voor de diepe aantrekkingskracht en de diepe connectie die verder gaat dan je hebt een leuk uiterlijk en we hebben het gewoon gezellig met elkaar. Maar wie ben jij? En kunnen wij samen een levensverhaal schrijven? En daar is die eerlijkheid zo belangrijk voor. En eigenlijk is dan, het klinkt heel simpel, maar soms heel lastig om te doen op het moment dat die beschermingsmechanismes actief zijn. De vertraging in te gaan, dat is ook altijd de vraag die ik terugstel aan iemand die me in zo'n situatie om advies vraagt. Neem eens de tijd, ga eens op de bank zitten en voel eens bij jezelf in. Welke delen zijn er op dit moment actief? Waar ben je bang voor wat er gaat gebeuren? Vraag ruimte aan die delen, zak in je authentieke zelf. En hoe zou dan het pad voorwaarts eruit zien vanuit vertrouwen in plaats van vanuit angst, vanuit liefde, vanuit hoe jij gelooft dat dat het leven is dat je wil leiden, de persoon die je wil zijn.
Precies.
En als je daar de tijd voor neemt en daarin zakt, dan komen die antwoorden.
Ja. En weet je, wat ik wel zie vanuit mijn werk, sommige schieten ook weer echt terug in de traumareactie. Dus soms komen ze er ook echt niet uit. En wat jij ook zegt, hè, van wat er de heftige reacties in het lijf. Vaak weten ze het vanuit het hoofd wel, maar vanuit het lijf niet. Dus dat lichaamsbewustzijn, je gaat gewoon helemaal terug in de tijd. En ik zeg ook wel eens ooit van, als je alleen bent, zoek iemand op. Iemand die veilig is voor je, om het erover te hebben. Want dat kind in jou zoekt eigenlijk weer een veilige ouder of een steunfiguur die jou daardoorheen kan helpen. En waar het ook over gaat in de relatie, kun jij dicht bij je hart blijven. Dus dicht bij jezelf blijven. Want wat ik ook vaak zie bij verlatingsangst is dat je gaat heel erg zorgen dat iemand bij je blijft. Maar je gaat weer weg van jouw eigen vuur, van jouw eigen power en gewoon wie jij bent. En dat is, waar ben jij van weggelopen? Loop jij weer weg van jezelf, van wie jij in de kern bent, om iemand maar bij je te houden? Of kun jij ook vanuit vertrouwen heel dicht bij jezelf blijven en dan het vertrouwen krijgen, hey, iemand blijft en ik ben mezelf?
Ja, absoluut. Ja. En ik denk ook als mensen dit horen en ze denken, en ze hebben wellicht al zelf heel veel gedaan door middel van meditaties, visualisaties, oefeningen, boeken lezen, podcast luisteren, maar ze merken van, ik blijf toch tegen die emotionele blokkades, beschermingsmechanismen aanlopen, dat echt een uitnodiging is, zoek iemand op. Een coach, een therapeut, desnoods inderdaad toch een goede vriendin of vriend, zelfs al die je vertrouwt en die veiligheid kan bieden om eerste stapjes te zetten en dingen te vertellen. En ik ging ook heel erg aan op wat je zei van, dat je eerst eigenlijk jezelf een beetje therapie begon te geven, als het ware, heel erg herkenbaar. Maar ik weet dat tijdens mijn IFS-opleiding ik de cliëntrol een van de fijnste rollen vond. Ja. Omdat ik daar, nou, ik weet nog heel goed, één thema aanraakte wat ging over mij en het contact met vrouwen en hoe ik me daarin voelde. Waarbij ik in die cliëntrol zat en de therapeut een vrouw was, de practitioner assistant een vrouw was en de observer een vrouw was. En dit zo'n diep kwetsbaar iets was binnen mij, ja, wat ik waar mijn vriendin heb verteld, maar daar buiten aan drie mensen die ik niet zo goed ken, laat staan vrouwen, nooit verteld had. Dat een heel groot stuk van de heling in het deel waar we naartoe gingen zat in het feit dat ik daar met drie vrouwen zat in complete veiligheid en overgave van dit mogen jullie zien en ik neem jullie mee daarin. En ik denk dat dat uitreiken vanuit de veiligheid binnen jezelf, die relatie aangaan met alle delen binnen jezelf, kijken wat je nodig hebt en vanuit daar weer de wereld in te treden om te zien wat die delen wellicht ook nodig hebben. Dat een soort van die yin-yang is. Het een kan niet zonder het ander. En als ik dan terug ga naar de situatie waar je in zat, toen al die dingen in je leven gebeurden. Ik ga niet zeggen dat ik nu door zo'n heftige situatie heen ging, maar ik zit nu, wat is het, goede 6 maanden in een verbouwing thuis. Letterlijk elke kamer wordt op dit moment verbouwd. Mijn vriendin is zwanger.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Dankjewel. Super blij mee, maar brengt ook veel dingen met zich mee. Er gebeurt van alles binnen mannenbrein. Hele mooie dingen, maar dingen die ik heel veel tijd van me vragen. En vroeger zou ik dit gewoon gaan dragen zelf. Van oké, je moet doorheen en noem maar op. Nu eigenlijk door eerst in die vertraging te gaan en bij mezelf in te checken, voor al die delen te zorgen, draag ik mezelf er ook in, maar durf ik ook uit te reiken naar anderen van, hey, wat zijn de hulpbronnen die ik kan aannemen? En ook gewoon vertellen ook naar andere mensen hoe ik me nu, hoe het gaat en de hulp zoeken die ik daarbij merk dat het goed voor me is. En dat is zo'n bevrijding. Alsof ik opeens 10 keer meer energie heb. En dezelfde ding. Ik heb precies dezelfde drukte en ik doe precies dezelfde dingen. Maar het is een onderliggend plezier van dit. Alsof van oké, dit is het leven, maar ik voel me nog steeds heel erg verbonden met mezelf en anderen. Ja. Wat het een totaal andere ervaring geeft.
Ja, maar dit is zo mooi wat je nu omschrijft. Want weet je wat je doet? Je betrekt mensen echt bij jouw reis. En ik zeg ook wel eens ooit, mensen die hebben wel eens overtuiging, ja, maar ik ga niet te veel van mezelf laten zien. Of ik vraag niet om hulp. Maar wat jij ook doet, is je geeft een ander waarde. Een waarde dat zij mee mogen lopen, dat ze jou mogen helpen, dat zij delen, stukjes mogen dragen van jou. En dat doet als mens zo goed, omdat je denkt van, wow, dat een ander mij toelaat. En hoe waardevol ben ik dan voor een ander? En dat geef ik altijd iedereen mee die denkt, oh, maar ik durf niet te vragen. Ook met het daten, hè? Met iemand. Dat ik zei van, ja, maar je geeft juist iemand waarde om juist jezelf te laten zien. En je niet alleen jezelf waarde van, hey, dit is wie ik ben. En maar ook een ander. En dat is zo mooi wat je doet, want dat maakt je ook lichter. Mm-hmm. Omdat je bent niet alleen. Je bent niet alleen met jouw verhaal, met je struggles, met alles. Je draagt het samen en je nodigt mensen letterlijk uit. En die zijn heel dankbaar.
Ja.
Ja.
Ja, het is wat je zegt. Het is, je schat jezelf op waarde dat andere mensen je ook willen helpen, als het ware. Van natuurlijk, want dat zou ik ook voor hen doen. En natuurlijk zijn er heel veel nuances bij. Als in, je kunt niet alles laten dragen door de ander. En er moet uiteindelijk een soort van een balans zijn. Als je alleen maar beroep doet op de ander, maar je staat niet voor de ander klaar. Er zijn zoveel nuances op aan te brengen. Ja. Maar in de kern is dat echt een complete waarheid. En als je die kan gaan toepassen in je relaties, in het daten, vriendschappelijke relaties, in familierelaties. Dan pas ga je, denk ik, echt de diepte van bepaalde menselijke relaties ervaren die je zelf ook weer heel erg veel gaan helpen.
Ja, want dat is een cadeau juist ook van ander te krijgen. Ik laat je toe. Ik laat je toe vanuit al mijn breuklijnen, al mijn pijn. Maar ik laat je toe, want ik vertrouw je. En dan gebeurt er ook iets met de ander. Omdat de ander voelt de waarde van, wauw, ik mag erbij zijn. Die gaat daar dan ook zijn best waarschijnlijk voor doen, omdat hij of zij weet dat het moeizaam is voor je, maar die gaat zichzelf ook laten zien. En dan krijg je echt een gesprek en dan ga je echt op een vele diepere laag verbindingen aan. En dat is wat ja, juist ook in deze tijd zo belangrijk is, waarin ook heel veel dingen ook oppervlakkig en snel gaan, juist het vertragen, die ruimte nemen om te voelen van oké, dit is wat ik nodig heb en wie ik nodig heb. Nou ja, als je dat toelaat, dan kun je ook steeds meer zakken in je zijn.
Hoe zou je, omdat je ook veel met jongeren werkt, deze tijd beschrijven en wat zijn de uitdagingen die je daar ziet, die je daar veel tegenkomt?
Wat ik veel zie met jongeren en ook met in de projecten die ik neerzet, wat ik zie met jonge mensen is de afsplitsing van zichzelf. Als ik kijk, toen ik jong was, hè, toen de telefoon er nog niet was, en dan klink ik heel oud momenteel. Dan kon ik me nog even terugtrekken op mijn kamer, weet je wel. Dat gaat nu niet meer. Je staat continu, sta je aan. En ik zeg ook wel eens ooit, wat maakt jou, ik heb het altijd met hen over een vuur. Wat maakt jou, waar ga jij van aan? Waar ga je echt helemaal van op aan? En niet om ook op de ander te lijken, maar wat hoort nu echt bij jou? En wat ik de uitdaging zie bij jonge mensen, terwijl daar wel echt een verschuiving in gaat komen, is de tijd om naar binnen te gaan, om te vertragen. En om ook de tijd te nemen voor hun ontwikkeling. Maar wat ik eigenlijk vaak ook tegen hen zeg, is om te herstellen. Te herstellen wat zij allemaal voor indrukken per dag binnenkrijgen. En wie zij dan denken te moeten zijn. Dus nu, een paar maanden terug had ik een overleg op een hogeschool. En ze zeiden, we vinden het zo frustrerend. Maar we kijken in de pauze en we zien op de trappen. En we zien in overal in klaslokalen, iedereen zit op zijn telefoon en maakt gewoon geen contact met elkaar. We weten gewoon, heel veel weten niet meer wat er in hen leeft. Of ze zien het via social media. Dus het gaat over de echte verbinding aangaan met elkaar. Dat is waar ik met hen ook aan werk. En wat maakt het, waar kom jij vandaan? Wat maakt het dat jij ook in contact met jouw ouders, maar waar je vandaan komt, dat jij zoveel moeite hebt om jouw plek in te nemen. Echt jouw eigen plek. En weet je wat ik dan zie? Ik zeg ook altijd, de antwoorden van de jongeren, de antwoorden van de toekomst zitten in onze jongeren. Maar zij moeten wel daar naartoe gaan, naar binnen. En dat is wel, als ik echt met hun enorme stappen zet, dan sla ik stijl achterover hoeveel talent er in hen zit. Hoeveel creatieve ideeën, wat er in hen zit, hoe veerkrachtig zij zijn. Vaak worden jonge mensen ook weggezet, ze zijn lui. Helemaal niet. Ze zijn onwijs veerkrachtig. Ze zijn door een coronaperiode heen gegaan. Zijn door heel veel andere dingen zijn ze al heen gegaan. We worden uitgedaagd door keuzestress, door woningtekort, door moeizame relaties, door oneindig veel keuzes. Hè? Dus, en het gaat erover van, wat leeft er in jou? Waar wij het dus nou net over hadden, dat is juist voor hen zo belangrijk. Alleen, daar zou veel meer aandacht voor mogen komen op scholen. Van wat gebeurt er emotioneel met jou? Ja. Hoe kan ik dicht bij mezelf blijven? Hoe ga ik om met deze enorme chaos in deze wereld? Wat doe ik dan mee? Hoe kan ik creatief blijven? Want het gaat echt, in de tijd van nu gaat het over creativiteit. Hoe ga ik om met alles? En die creativiteit zit van binnen. Die zit niet vanuit het hoofd, die zit hier. Hoe ga ik om met alles?
Hoe zie je, het is een hele brede, grote vraag, maar een hervorming voor je van het schoolsysteem dat we nu hebben, dat er meer aandacht hieraan besteed kan worden op een manier die ook nog eens echt aankomt en effectief is. Als ik terugdenk aan mijn schooltijd, met z'n dertigen in een klaslokaal zitten en de omgeving die daar was en iemand zou over deze onderwerpen beginnen tegen mij toen, denk ik dat die omgeving en dan spreek ik wel voor mezelf, wellicht dat anderen dit ook anders hadden ervaren, te onveilig aanvoelde om daar echt op in te gaan. Omdat ik een persona heb als, en dan heb ik het over 15, 16-jarigen, maar ook daar iets jonger, iets ouder, van stoer doen, een manier van gezien worden door mijn leeftijdsgenootjes, bepaalde ideeën van hoe je hoort te zijn. Ik heb zelf ook studievaardigheden gegeven namens een organisatie die heet Remind, die altijd een slogan had van slim jezelf zijn. En dat ging verder dan studievaardigheden, maar ook waarom doe je de dingen die je doet? Waar wil je uiteindelijk heen? Dus ik weet ook hoe het is als je als volwassene terugkomt op zijn school en het vanuit die lens weer te zien en dat proberen te creëren, hoe lastig dat kan zijn. Het verschilt ook nog eens per school, wat voor wijk je komt, waar je bent. Yeah. Er zijn zoveel en een variabele die je daarin kunt meenemen. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hoe zie je dat voor je?
Nou ja, weet je wat heel erg belangrijk is? Een van mijn projecten, het staat nog helemaal in de kinderschoenen, maar daar ben ik met scholen dus nu volop mee bezig. Daarin gaat het echt over je toekomstige zelf. En wat jij omschrijft, helemaal waar. Maar wat er, ken jij het programma Over de Streep of Challenge Day? Ja. Heb je er ooit? Ik heb daarin ook, ook met mensen daaromheen, een hele nieuwe variant ontwikkeld. Dat hebben we ook in de doelen gedraaid afgelopen jaar. Heel tof. En in plaats van een streep is het een cirkel. En dan met alles. Want als ik het niet helemaal uitleg hier in de podcast, dan denkt iedereen van, oh, wat een vet idee, kan ik ook. maar vanuit daar werken we ook met in de lesstof van geschiedenis tot alles van. En wel, wat voor omgeving groei je ook op? Dus vroeger waren hier bijvoorbeeld heksenverbrandingen. Of was hier met de oorlog gebeurde dit in de omgeving. Maar dat ook zij gaan ervaren van, oh, daarom hadden mijn grootouders. Of daarom vind ik het zo lastig om mijn stem te horen. Hoe voert zich dat door? Dus op een hele toffe manier, dat lesstof wel de lesstof blijft, zeg maar. Maar dat zij meteen zoveel komen te weten over hun eigen leven. Maar het ligt er echt aan, welke ingang pak je? Wat levert het hen op? Want wat brengt het hen? En dat is iets, waar ga je van aan? Mm-hmm. Nou, en dat is de manier hoe ik dan werk met, als we het hebben echt over de jongeren, zeg maar, op de middelbare school. Waarbij je echt hele toffe ingangen krijgt. Mm. En ook dat zij gaan ervaren van, oh, ik ben niet alleen. Dus dat zij wel een stap durft te zeggen. Kijk, over de streep ging je over een streep. Maar een streep is een afscheiding. Een cirkel is een geheel. En een cirkel is ook oneindig. Dus daarin werken we echt van, wat maakt dat je verder van je vuur af bent komen staan en wat zorgt ervoor dat je weer dicht bij je vuur weer dicht bij jezelf komt, bij die toekomstige zelf. En vanuit daar komt er uiteindelijk ook een podium van, hey, kom eens met ideeën, wat wil jij graag? Nou, dat kan inderdaad wel een beetje stoer zijn, of weet ik, maar kom maar, hey, werk dit eens verder uit. En dan kun je ook met andere scholen gaan samenwerken, met toffe ideeën. Nou, dan gaat alles gaat aan. Want dan voelen zij die regie en die autonomie. En de jongere generatie van nu, heel veel heeft het gevoel dat ze de regie verliezen. In de wereld van alles wat er moet. Je hoeft social media maar te openen. Wat er is, kan ik daaraan voldoen? Kan ik dit? Ze gaan eraan onderdoor aan de lat, die hoge lat die ze dan ook aan zichzelf stellen. En dan gaat het over van, hey, terug naar die hele grote wereld, het kleiner maken. Wat kun jij doen? En als ze eenmaal weer die regie voelen, zo van, oh, maar ik vind dit heel tof en dit is waar ik heel goed in kan zijn, of wat ik heel leuk vind om te doen, dan gebeurt van alles. En dan steekt dat ook aan. Dus dan leren zij ook om hun stem te laten horen. Nou, en dat is wat ik doe.
Hmm.
Dus het van het grote naar het kleine maken en verbinden. Echt verbinden. En wat ik altijd heb gedaan, op welk podium, of het voor jongeren was of voor een zaal van 450 man, dat ik voor de overheid stond of voor ouders, profijt, maakt niet uit. Ik ging altijd voor. Ook voor jongeren. Want zij leren mij zij leren mij op het podium kennen. Zij zien wie daar staat. Zij voelen bezieling. En wat er nu gebeurt in deze wereld, is dat heel veel mensen hun bezieling kwijtraken. Vooral bij die jongeren. Zij raken de bezieling kwijt omdat zij continu aanstaan en opgesplitst zijn. En daarin is het, wat bezielt jou? Dat is ook een zin die we hebben. Wat bezielt jou? Nou, daar kun je hele toffe dingen mee doen. Maar daarin ga ik ook voor op het podium. En dat is ook in mijn werk met in de praktijk, als traumatherapeut, als pedagoog, maar ook in mijn projecten, dat ik bijvoorbeeld mensen die worstelen met eetproblemen of die een naar vriendje hebben of wat dan ook, zeg, oh, herken jij dit ook? Oh, dit, hier had ik ook. Dan denk ik, oh, maar waarom ben jij zo open, mevrouw? Ik denk, oh ja, ik ben 40. Jullie hoeven me echt geen mevrouw te noemen. En dan denk ik, hey, heb je hier ook last van? En dan met bijvoorbeeld drugsgebruik of weet ik het wat. Hey, vertel hier eens even meer. Hoe doen jullie dat? Oh, ik deed dat vroeger zo. En ik deed, oh, maar wat ben jij open? Ja, ik ben open. Maar waarom zouden we niet open zijn? Dus het heel laagdrempelig maken. Waarom doen we zo ingewikkeld, jongens? Laten we gewoon het gesprek voeren met elkaar. Je hoeft je niet te schamen. We zijn allemaal aan het experimenteren in deze wereld. En dat is wat er ook onder jongeren... Heb het gesprek met elkaar. Heb het er met elkaar over. En dan zie je echt hele toffe verbindingen ontstaan. Maar we moeten ervoor zorgen dat we die schaamte... en die verhalen die daardoor zich gaan vormen... dat we dat juist gaan beperken... We hebben een open gesprek met elkaar te voeren. Want we hebben iedereen heeft met van alles te dealen. Laten we dat gesprek open voeren en zie de gelijkenissen ook. Hmm. Nou, dat is wat ik wil meegeven en hoe ik altijd met hen werk. En ook de gelijkwaardigheid. Zo van, ja, ik ben dan wel zoveel jaar ouder, maar we zijn gewoon gelijkwaardig. Ik heb ook dingen gedaan, ik heb ook fouten gemaakt. Ik worstel ook nu nog met heel veel dingen. Nou, dat, oh ja, nou, ja, en ik zeg ook altijd, je leert niet zozeer van mij, maar we groeien met elkaar. Ik zeg ook altijd, ik leer ook wel van jou, hè. Nou ja, en dat maakt echt die opening. Zo van, oh ja, dit is fijn. Nou, en dat ik toevallig net wat meer levenservaring en kennis en wat langer in de schoolbank al heb gezeten, maakt in principe niet uit. Mm-hmm. Van waar willen we nu naartoe? Mm-hmm. En dat is ook in de relatie. Waar willen we samen naartoe op weg? Wat willen we nu? Nou, dat. En dat is dus met de jongere generatie. Dat is wat ik vooral wil. Die schaamte beperken. En gelukkig zijn we wel steeds meer open over wat er leeft in jezelf. Maar ik zie vaak ook nog wel, het is een klein stukje wat je deelt. Maar wat er echt in die onderstroom gebeurt, dat blijft vaak ook daar. Dus en we hoeven echt niet alles met elkaar te delen. Maar heb dan een aantal mensen om je heen. Laatst had Levi van Dam, hoogleraar en veerkracht, had het er ook over. Die zei, je hebt eigenlijk een 7 minuten persoon nodig die je altijd kan bellen. 7 minuten. Want dan kun je gewoon even alles loslaten en delen. Dat het verhaal niet blijft plakken of blijft hangen. Hmm. Dat is iets. En wat ik ook heel erg mooi vond... eerlijk zijn ook over relaties. Ik zag laatst Jan Geurts, zag ik, hij had het erover, te lang, al is het vriendschappelijk of op een liefdesvlak, en daar kunnen heel veel mensen wat over vinden, maar te lang ook in relaties blijven hangen, kan jouw groei ook tegenhouden. Dus we hebben ook eerlijk, we zijn heel erg gewend aan het paradigma van, oh, maar een relatie moet een leven lang blijven. Maar hij zei juist, als je alleen al kijkt naar het boeddhisme, die ziet juist, relaties zijn tijdelijk, want wij groeien. Dus dat is ook iets van, waar hou je je continu aan vast? Kun je heel eerlijk kijken ook van, dient het nog? Kan ik nog verder groeien? Ook met vriendschappelijke relaties. Kan ik nog verder groeien? Of zijn we eigenlijk, hebben we van elkaar geleerd en kunnen we ook loslaten? En dat is ook liefde. Soms is onvoorwaardelijke liefde of liefde ook loslaten. Zodat je los van elkaar kan verder groeien. Ja, dat zijn dingen die ik altijd meegeef. Hmm. Ja. Ja.
Supermooi werk. En ik denk dat het fantastisch zou zijn als heel veel jongeren dit oppakken mondiaal. Omdat we natuurlijk ook in een samenleving spelen waar zoveel verschillende krachten... aan het werk zijn. Als je alleen al kijkt naar vrij duidelijke dingen in de politiek, waar iedereen van weet dat A is gebeurd, maar iemand het niet uitspreekt, want er zitten belangen achter. En als ze het uitspreken, dan zou dat iets betekenen voor hun achterban. Of CEO's van een bedrijf die eigenlijk een soort karikatuur moeten zijn, niet echt zichzelf kunnen zijn, omdat dat verwacht wordt van hen in die rol. En ja, vaak op werk eigenlijk een soort persona moet creëren die daar is. Er zijn zoveel, en dan heb je nog sociale media en dan al die dingen maar op. Er zijn zoveel krachten in een normaal menselijk leven die daar eigenlijk over zorgen dat bepaalde delen van jou achter het roer staan in die specifieke situatie. Ja. En het is heel lastig om dan bij jezelf in te checken. Oké, maar wat betekent het dan om mijn vuur te laten zien, authentiek te zijn, kwetsbaar op te stellen? Ben ik dan in al die situaties 100% dezelfde persoon? Of moet ik wel rekening houden met de wereld, omdat het daadwerkelijk grote gevolgen kan hebben voor mijn leven, mijn carrière? En toevallig zat ik laatst een podcast te kijken met de prime minister van India. Modi heet, als ik het goed uitspreek. En wat zo mooi was aan die man, is die is echt in de armoede der armoede opgegroeid in India. Had geen schoenen om naar school te gaan. En woonde zeg maar met heel de familie in een superklein huisje. Is door een hele zoektocht gegaan in de Himalaya's voor 2 jaar. Naar eigenlijk een beetje richting en betekenis in het leven. Heeft daar verschillende, ja, hoe zou je het noemen, goeroes ontmoet als het ware. Die hem lessen mee konden geven. Het is bijna een soort film, zijn verhaal. Ja. Is uiteindelijk in de politiek beland en is nu al jarenlang prime minister. Maar een van de dingen die zo sterk naar voren kwamen, is dat hij altijd trouw is gebleven aan de rituelen die hem in verbinding hielden met zichzelf. Bijvoorbeeld een meditatie practice. Maar ook een periodes van vasten. Waar hij gewoon aan vasthoudt van, ja, dit is wie ik ben, wat belangrijk is en wat mij helpt. En zo had hij een hele mooie anekdote van dat hij voor het eerst in het Witte Huis kwam bij Barack Obama. En zoals dat natuurlijk gaat, nou, voor vergaderen. En op een gegeven moment is er dan een staatsdiner. Een belangrijke manier om gewoon even lekker met elkaar te kunnen praten. Maar hij zit in een vast periode, dus hij at niet. En hij kreeg alleen een glaasje water, warm water werd het toen.
Ja. Yeah.
En je zou kunnen zeggen, ja, je hoort in die situatie daaraan aan mee te doen. Het zou misschien zelfs onbeleefd kunnen zijn om dat niet te doen. Maar omdat hij zo present is in het moment, zonder veroordeling als mensen op een andere manier leven, maar wel trouw aan de manier hoe hij leeft, en anderen in hun waarde laat, is het eigenlijk een heel moment geworden. En later, toen hij Barack Obama nog een keer ontmoeten over een lunch en die niet aan het vasten was, heeft hij wel natuurlijk gewoon gegeten. Ja. En hadden ze er nog grapjes over en zo.
Fantastisch.
Ja, en voor mij was het een zo'n mooi voorbeeld van, ja, het zelfs op dat toneel, op dat niveau waar iedereen van zegt, ja, politici die zijn altijd een soort, weet je, als een karikatuur en je kan niet helemaal jezelf zijn, want je achterban dit en dat, laat hij zien door juist helemaal zichzelf te zijn, trouw eraan te blijven.
Ja.
En op een manier te spreken die meer hoort bij, nou ja, ik zou zeggen een soort goeroe, als je hem hoort spreken over hoe hij naar zijn land kijkt en zo, juist de harten heeft gewonnen van de bevolking. En eigenlijk laat zien dat je op elk toneel echt authentiek kunt blijven aan jezelf. En dat omarmd wordt.
Ja, en hij is ook gewoon congruent naar wat hij uitspreekt. Het klopt ook. Wat we nu heel vaak zien, het een wordt gezegd en het ander wordt gedaan.
Ja.
Dus er wordt heel veel verwarring veroorzaakt. Dus dat is prachtig. Want hij is congruent. Ik spreek het uit. Hij leeft wat hij zegt, doet hij ook. Hoe hij beweegt, klopt het. Klopt ook helemaal. Hij is ook verbonden helemaal met de ziel. Vanuit zichzelf. En dat is ook, ik zeg, en weet je wat ik ook zo mooi vind van wat jij zegt? Hij is helemaal aanwezig. Helemaal aanwezig in zijn zijn. En dat is ook wat we ook in een relatie vaak ook zoeken en wat we willen kunnen. Kun je helemaal aanwezig zijn? Kun je helemaal jezelf zijn? En dat is ook met kinderen, kun jij helemaal aanwezig zijn? Of ben jij continu ergens anders? Waardoor de verwarring wordt veroorzaakt. Zo van, maar waar ben jij nou? Waar ben je nu? En dat is ook in de relatie, waar ben je nu? Ben je telkens ergens anders? Of kun je helemaal hier zijn, in het hier en nu? Ja, prachtig voorbeeld. Ja, ja.
Zeker. En ik denk de enige manier om dat te kunnen zijn is als je ook alle delen die binnen jouw leven aanwezig zijn en het roer soms over willen nemen, de beschermingmechanismes, maar ook de delen die wellicht gekwetst zijn en het roer over kunnen nemen. Dat je daar zelf al een relatie mee opgebouwd hebt, de primaire verzorger bent, en vanuit daar de ruimte ervaart om, oké, deze hoeft niks weggestopt te worden en ik kan helemaal hier zijn. En als er iets opkomt, dus niet dat ik het weg hoef te drukken, ik kan het herkennen en eigenlijk gewoon om ruimte vragen. Misschien er later nog mee zitten als dat nodig is. En dat onmisbaar is om ook zo aanwezig te kunnen zijn in het leven. En dat het soms ook wellicht niet zal lukken. Als er gewoon te veel dingen op dat moment gebeuren die gewoon echt heftig zijn, dat het wellicht ook tijd nodig heeft om weer terug te komen op die plek. En dat dan het uitreiken ook naar anderen heel belangrijk is. En te weten dat je het niet alleen hoeft te dragen allemaal.
Precies dat. Ja, echt wel mooi. Heel mooi. Ja.
Dankjewel voor jouw aanwezigheid hier en het delen van je verhaal.
Geen dank. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja.
Graag gedaan. Voor de mensen die met jou in contact willen komen of je boek zouden willen lezen, wat kunnen ze het beste doen?
Nou ja, het boek heet Wat ik aan mijn kinderen wil doorgeven. Die kan echt via de uitgeverij Cargo, de Beestgebij of bol.com of via de boekhandel door het hele land gehaald worden.
Goed verspreid, mooi.
Goed verspreid. Mijn website is wel momenteel wel een beetje onder... Het wordt aangewerkt, maar...
Gaat ook een transformatie door.
Zit ook een transformatie, inderdaad. Maar nu is het wel www.connecting en dan... een streepje in het midden, souls.com. Dat gaat ook wel weer echt over verbondenheid. Daar gaan we ook mee door. Maar daar kunnen mensen ook mij altijd een bericht sturen als ze nog vragen hebben. Dus, en je kunt me via Insta of via LinkedIn. Hoef je mijn naam maar in te typen. En dan kun je me ook altijd een bericht sturen.
Super. Dus. Ik zal het ook in de beschrijving zetten.
Dankjewel.
Graag gedaan en bedankt voor het gesprek.
Yes.